Dit is de avonddienst van 26 oktober, waarin Broeder van den Brink de boodschap brengt.
Vanavond, broeders en zusters, vanavond willen we ook weer een kort gedeelte van Gods woord overdenken. En dat vindt hij in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15. Vers 44. 44b. Is er een natuurlijk lichaam, dan bestaat er ook een geestelijk lichaam. Tot zover. Tja. Is er een natuurlijk lichaam? Vraagt Paulus. Ja. Dat is voor ons geen probleem. Daar komen wij niet mee in moeilijkheden, als we daarover spreken. Ik zeg niet dat we met ons lichaam geen moeilijkheden kunnen krijgen, maar over het bestaan van ons lichaam en hoe dat ruilt en zeilt, daar hebben wij toch geen moeilijkheden mee. En voor de rest hebben we natuurlijk goede artsen, en zelfs een hemelse heelmeester. We hebben ook geen probleem hoe dat lichaam ontstaat. Dat weten we langzamerhand wel. En hoe dat zich ontwikkelt vanaf de moederschoot door bevruchting. En dan groeit het. En dan bij de geboorte manifesteert zich het lichaam in de zichtbare wereld. En dan brengt de levensgeest, brengt dat lichaampje tot ontwikkeling. En die levensgeest, dus de geest van de mens, houdt dat leven nog in stand ook. En tracht de beschadigingen van het lichaam te herstellen. En zo groeit de mens naar zijn volwassenheid toe. Naar het beeld van de eerste Adam, die volwassen is geschapen. En met dat lichaam groeit ook het zielenleven mee. Alles wat daarmee in verband staat, de kennis, de wijsheid, verantwoordelijkheidsbesef van de mens, het gevoelsleven, dat ontwikkelt zich allemaal tegelijkertijd, als het goed is tenminste, en in harmonie met het lichaam. En wanneer de duivel er niet was, dan groeide zo'n kind op tot het beeld van Adam voor zijn val. Zoals deze door God werd geschapen, rechtvaardig en bekwaam om te heersen over alles wat op aarde leeft en over de dode stof. En nu bedoelt Paulus het meerdere uit het mindere af te leiden. Hij zegt, als er nou zo'n natuurlijk lichaam is, mensen, dan is er ook een geestelijk lichaam. Dat is een heel merkwaardige wijze van redeneren. Dat voelt iedereen wel. Dat je dus van het een, het mindere, afleidt dat er ook een hoger iets moet zijn. Want hij is niet tevreden met dat natuurlijke lichaam, dat tenslotte aan de afbraak overgeleverd wordt bij het sterven. Dat voelt hij wel. Dan zou dat een teruggang zijn. Maar zeg, er moet ook nog een geestelijk lichaam zijn. Dan bestaat er een geestelijk lichaam. Hij zegt niet, dan zal er wel eens een lichaam komen, maar dan bestaat er een geestelijk lichaam. Een tweede mens. Dan is er ook een vernieuwde mens. En die is uit de hemel. Dat zegt vers 47. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, dat is de natuurlijke mens. En de tweede mens is uit de hemel. Ik zou ook kunnen lezen, het eerste lichaam is uit de aarde, stoffelijk, dat verdwijnt. En het tweede lichaam is uit de hemel. En dat blijft. En daarmee zie je het doel van God. Niet dat de mens alleen, niet dat de mens goed en wel toegerust zal heersen op de aarde, maar over al de werken Gods. Ook in de geestelijke wereld. Dat hij tot dat geslacht gaat behoren dat hemel en aarde overheerst. Adam heeft zijn doel gemist. Dat werd, zou ik als zeggen, in zijn ontwikkeling abrupt afgebroken. Hij moest eten van de boom des levens, elke keer weer opnieuw. Het gaat nooit met sprongen. Dan merk je dat dat eten van elke dag, dat zou hem dus geestelijk ontwikkelen. Maar God zegt, daar hou hem maar mee op. Dat verbiedt God. Maar tijdens dat eten sprak God met hem. Dat is dus een beeld. Er zit symboliek in. Zo goed als er in het avondmaal bij het eten van het brood een symboliek zit. Dat was dus het geestelijke voedsel. Dat hij daar kreeg bij het eten van de boom des levens. Dat gaf in hem dus een ontwikkelingsproces naar de onzienlijke wereld toe. Zoals bij ons het eten van het avondmaal volgende week ook iets bewerkt door het geloof dat we dichter bij God komen. De natuurlijke mens wordt belemmerd in zijn ontwikkeling. Door ziekte en door gebondenheden, ziekte, door zonde en door gebondenheden dat je ergens niet onderuit kunt komen. Dat je overweldigd bent, ben je gebonden. Je doet wat je niet wil en wat je wel wilt, dat kun je niet. Dat belemmert de mens in zijn geestelijke groei. Voor een mens geldt, zou ik als zeggen, dat sonnet van Jacques Perk, wie wat zijn aard beveelt, verricht, is goed. Ik zeg niet dat hij het goed bedoelde, maar het is toch wel goed gezegd. Wie wat zijn aard beveelt, verricht, is goed. Maar als er de leugen bij komt, als er de zonde bij komt, dan gaat het fout. Als er de leugen bij komt, dat de mens telkens hoort, ik kan het niet. En ik kan dat ook nooit leren. En dat ik kan ook het goede niet doen. Dat is mij onmogelijk. Dan word je tegengehouden in je ontwikkeling. Alleen als de mens dus de machten der duisternis overwint, nou, dan kan hij zich naar zijn aard ontplooien en die aard is goed. In het nieuwe verbond geeft God de mogelijkheid om een geestelijk wezen te worden. En dan plaatst hij hem opnieuw bij de boom des levens in het paradijs Gods. En de hemel, dat is dan voor hem de geestelijke wereld. En de eerste mens die tot volle geestelijke ontwikkeling is gekomen, dat is de Zoon des Mensen, Jezus Christus. En nu zegt Paulus, en gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dat is Jezus Christus, van de geestelijke mens. We hebben het beeld van Adam gedragen, ook in zijn ongehoorzaamheid natuurlijk. En zo zullen we het beeld van de hemelse dragen. En dan zullen we het beeld des zoons gelijkvormig worden en niet het beeld van Adam. En dan is de laatste Adam de volle geestelijk ontwikkelde mens. En dan zegt Paulus in dit verband, het natuurlijke is eerst. Het stoffelijke is eerst en dan komt het geestelijke of het hemelse. Daar moet je mee rekening houden. En dan is het voor ons van belang om te weten, hoe ontstaat nu die geestelijke mens? Daarvoor ben ik begonnen om iets te zeggen van het ontstaan van de natuurlijke mens. En nu gaan we eens denken, hoe ontstaat nu die geestelijke mens? En dan die geestelijke mens heeft een parallele ontwikkeling met de natuurlijke mens. Maar natuurlijk in een andere dimensie. De geest van de mens wordt bevrucht door het zaad van het woord Gods, wat levend is. Het levenverwekkende woord Gods. En door die bevruchting wordt de kiem gelegd van een nieuwe mens. Dus het leven van de mens en het leven in het woord, het leven dat in dat woord zich bevindt, van het woord van God, die vormen samen een nieuw leven. Eén nieuwe geest. En de mens gaat anders denken en de mens gaat anders handelen. Hij wordt veranderd in zijn denken. En de geboorte van de nieuwe mens is de manifestatie van het nieuwe leven. Men gaat dus die nieuwgeborene opmerken. Dus de wedergeboorte geeft dat nieuwe leven te zien. Dan zie je parallellen. De wedergeboorte doet het nieuwe leven zien in de geestelijke wereld, in het Rijk Gods. Je wordt geboren in de stad Gods. Hoe? Als baby. Want vergeet niet, een geboorte, dat is het zichtbaar worden van iets. Het geboorte is, een geboorte is dat lichaam verschijnt. En zo goed als er dus in de natuurlijke wereld bij de geboorte een lichaam verschijnt, zo zal er in de geestelijke wereld bij de wedergeboorte ook een lichaam verschijnen. Een geestelijk lichaam. En dat gebeurt in de stad Gods. Daar wordt gezegd in Psalm 87, deze en die is daar geboren. Filistijn, Tyriër, ik weet niet waar je bij hoort. Ja, de Mooren zijn binnen u in Godstad voortgebracht. En men zal zeggen, door het late nageslacht, deze en die is daar geboren. Dus in die natuurlijke mens, er is, ontstaat dat geestelijke lichaam. Zoals een vlinder ontstaat in de cocon van een rups. En dat geestelijke lichaam, dat omhult, zou ik gaan zeggen, geest en ziel. Dat is zijn bedekking. En dat geestelijke lichaam, dat moet nu gaan ontwikkelen. Dus je komt terecht in de stad Gods, ik zou zeggen ook als een baby. Als een zuigeling in Christus. Die uitdrukking kennen we wel uit de Bijbel. Nou, en wat doe je met een zuigeling? Ja, die moet je eerst van alle kanten helpen. Ja. Je moet een schone luier aan doen. Ja. En ja, die moet gevoed worden met melk. En dat is nu voor de baby in die stad ook. Die moet gereden worden in een wagentje. Ja. Zo zijn er ook christenen die, als ze tot de Heer komen, dan moeten ze van begin tot het eind moeten ze geholpen worden. Baby's in Christus. En als je dan over 10 jaar komt en ze moeten nog in het wagentje zitten, dan zeg je, nou is er wat aan de hand. Maar dan is het zo best niet meer. Begrijp u, dat is het ontwikkelingsproces in de stad Gods. Van baby tot zoon. Jongelingen en van jongelingen tot volwassen mannen. Dat zou dus de normale gang van zaken moeten zijn in de geestelijke wereld. Dan merk je wel, je bent naar je geestelijk lichaam. Dat is dus een omhulsel, zoals wij spreken ook van ons stoffelijk omhulsel. Nou, dat is nou het geestelijke omhulsel. Overgezet uit het Rijk der Duisternis, het Rijk van Satan, in de stad Gods, in het Koninkrijk Gods. En die nieuwe mens is een rechtvaardige, want anders kan die niet de stad Gods binnengaan. Die nieuwe mens, dat is een gekochte door het bloed van het Lam. Daar is de prijs voor betaald. En als die nieuwe mens daar is, dan moet hij nog wachten bij het opgroeien dat de geest van God hem vervult. Die geest van God vindt in die nieuwe mensen behuizing. Zoals er staat in Johannes, wij zullen tot hem komen en woning in hem maken. Dat noemen wij dan de doop met de Heilige Geest. De geest van God woont in dat nieuwe lichaam en dat is zijn tempel. En dan krijgen we net als in het huwelijk, waar gezegd wordt die twee zijn één vlees. En voor dat geestelijke lichaam van de herboren mens die gemeenschap heeft met de geest Gods, geldt, ze zijn één geest. En wie de Heer aanhangt, is één geest met hem. En dan kan door die geest dat ontwikkelingsproces werkelijk een aanvang nemen. En zonder die geest blijft de mens dus in de kinderschoenen. Baby. Maar hij moet komen tot volwassenheid. Ik concludeer dus allereerst dat de mens twee geesten heeft, die één geworden zijn. Een eigen menselijke geest en Gods geest, als het goed is te wisten. Ik concludeer daarnaast dat de mens twee lichamen heeft. Een natuurlijk lichaam en een geestelijk lichaam. En hoe weet ik dat? Omdat Paulus dat hier zegt. Hij zegt, bestaat er een natuurlijk lichaam, dan heb je ook een geestelijk lichaam. Dus je gaat eens even denken, jongens, nou heb ik al twee lichamen. Dat is ook voldoende hoor. Hey. Wie rekent daar niet mee? Met zijn geestelijk lichaam. Dat je zegt, jongens, hier binnen zit nog een ander lichaam. Geen reservelichaam, maar het eigenlijke lichaam. Ook wel ergens reserve, als je het ene verliest, hou je het ander over. Dan kun je toch altijd nog vooruit. Dat is makkelijk. En het ene verlies je, normaal gesproken verlies je. Op een, nou we zeggen op een kwaad ogenblik of op een goed ogenblik. Het is maar net hoe je erover denkt. Paulus zei op het goede ogenblik. Dan mag het voor mij wel weg. Hij zegt, maar dan hou ik het echt over. Het tijdelijke verlies ik. En dat lever ik in. Aan de ontbinding. Maar dat echte lichaam, daar gaat het om. Wel, dan kun je verder denken. Een lichaam heb je bij de wedergeboorte. Dat is het kenmerk van geboorte. Daar ben ik eigenlijk, dat is eigenlijk de oorzaak van mijn denken geweest. Ik dacht, een wedergeboorte, als dat beeld duidelijk is, dan moet er dus ook iets zichtbaar zijn. Dan moet er ook een lichaampje zijn. Want een geboorte zonder lichaam, dat is geen geboorte. Dat zullen we maar met elkaar eens zijn. Als er geen lichaam verschijnt, kun je niet van geboorte spreken. Maar ik vind het alleen vreemd dat ik er nooit eerder aan gedacht heb. Dat had ik al lang moeten zien. Ik heb een geestelijk lichaam, want ik ben wedergeboren. En waar zit dat geestelijk? Ja, kun je dat fotograferen? Kan dat dokter er iets aan doen? Nee, want het behoort tot de onzienlijke wereld. Net zo goed als je geest en je ziel. Dus dat is mijn probleem niet. Ik heb een geestelijk lichaam, ja, door mijn wedergeboorte. En dat bestaat, dat heb ik door het geloof ontvangen. En dat geestelijke lichaam, dat gaat functioneren. Weet je wel? Van kindje tot jongeling, volwassen. En hoe functioneert het? Door de organen die het heeft. Dat geestelijke lichaam moet bijvoorbeeld eten. Dat heeft een mond. Dat eet het woord Gods. Dat geestelijk lichaam heeft oren om te horen. En dan kun je erachter zetten wat de geest tot de gemeente zegt. Dan moet je met aan die binnenkant horen. Dat heeft ogen om te zien in de geestelijke wereld. Om te onderscheiden de geesten, of ze goed of kwaad zijn. Nee, dus die bewoners van de geestelijke wereld te leren onderscheiden. En dat moet je ook leren. Een kind ziet ook niet ogenblik, ook al heeft hij ogen. Moet ook nog leren zien. En zo moeten wij met ons geestelijk lichaam leren zien. En je hebt voeten om te lopen. Wat ik zei, een baby heeft wel voeten, maar die kan nog niet lopen. Dus die moet gedragen worden of gereden. En ik weet niet hoeveel kinderwagens er in het Nieuwe Jeruzalem zijn. Dat hangt af van de onvolwassen geboorte. Van de kinderen die pas geboren worden, van de zuigelingen. Maar anders, ja, dan moet je gaan wandelen op de hoge weg. Ik wandel op de hoge weg. Dus je kunt hier de ereprijs wegwandelen en je kunt wandelen op de hoge weg. Dan kun je tegelijkertijd, ja, met het een en met het ander lichaam. zien in de geestelijke wereld. Jezus zou zeggen, zalig zijt gij vanwege wat je ziet. Dat je kunt onderscheiden tussen licht en tussen duisternis. Dat je voeten hebt om te wandelen. Nou, we gaan nu maar door. Handen om te grijpen. Iets uit die geestelijke wereld. Wij spreken van de hand des geloofs. Je kunt dus iets naar je toe halen. Is dat niet heerlijk? Echt iets menselijks. Om naar je toe te halen. Nou, je mag er zoveel naar je toe halen als het kan. Uit de geestelijke wereld. Dat is geloven. Je kunt daar zelfs een schild mee opheffen. Met die hand. Tegen de vijanden die eraan komen om de pijlen te weren en te doen blussen. En zo heeft die geestelijke mens alles wat de natuurlijke mens ook heeft. Ook een wil en een ontwikkeling van zijn verstand. Hij heeft liefde, hij heeft ook haat tegen het kwade. En dan begrijpt u wel dat de duivel niet wil dat die geestelijke mens zich ontwikkelt. Hij wil al niet dat die natuurlijke mens zich ontwikkelt, laat staan dat die geestelijke mens uit de verf komt. Hij wil helemaal niet dat die mens zo ver komt dat hij nog eens gaat heersen op de troon van God. En wat gaat hij dus weer doen? Hij gaat dit beletten en door kruisen, door zonde en door gebondenheid. En de mens beschadigen. Zijn ziel beschadigen. Als het kan door leugens zijn geest beschadigen. Dat is het allerergste. Geesteszieken, dat is wel het ergste. Want dan kun je de mens niet meer bereiken. De geest kan ook ziek zijn. De engelenwereld, die zijn geesten, die zijn allemaal verziekt. Die zijn onherstelbaar geworden. Die gaan allemaal verloren. En Jezus is een keer geweest in het dodenrijk waar de ongehoorzame geesten waren. Dat is het ergste voor een mens. Als zijn geest ook aangetast wordt. Dat hij met zijn geest in de poel des vuurs komt. Evenals de boze geesten. Er staat uitdrukkelijk dat Jezus gepredikt heeft aan de geesten die eertijds ongehoorzaam waren. Het kan ook zijn dat een mens van buitenaf, vanwege zijn natuurlijk lichaam, in zijn geestelijk lichaam beschadigd wordt. Dat is wel duidelijk, dat hij depressief wordt. Dat door zijn ziekte zijn geestelijk lichaam ook ergens beschadigd wordt. Het hoeft natuurlijk niet, maar Paulus zegt, we hebben toch de schat van de geestelijke mens in een aardevat zitten. En laten we nu maar veel goed zorgen voor dat aardevat, want het kon wel eens zijn dat er zo'n barsting komt in dat aardevat, dat vat dat erin zit, de stof die erin zit, dat die ook aangetast wordt. Niet, dat hoeft niet, want Paulus die zat met een bebloede rug in de kerken van Filippi, zat hij te zingen. Dus zijn geestelijk lichaam was toen niet aangetast. Dat moeten we wel goed zien. Hij had toen ook blijdschap en vrede en gerechtigheid. En zo weten we ook dat dat geestelijk lichaam niet aangetast behoeft te worden door verdrukkingen. Kijk, je kunt er wel diep onder doorgaan, maar je gaat door vele verdrukkingen in dat koninkrijk Gods binnen. Dan groei je dan. Paulus zegt, in alles zijn we onder de druk. Doch niet in het nauw. Met mijn geestelijk lichaam. Ik zie altijd nog wel een gaatje waar ik aan kan ontsnappen. Net op het nippertje, maar het lukt toch altijd nog. We zijn wel om raad verlegen in situaties zonder uitwegen. Maar het is toch niet zo dat we radeloos zijn. We zijn wel vervolgd. Je wordt niet meer rust gelaten. Je wordt opgejaagd als een dier. Maar dat geestelijke lichaam, dat is niet verlaten. Dat wordt niet prijsgegeven. We worden als in de arena ter aarde geworpen, doch we zijn niet verloren. Kijk, en zo redeneert hij verder. Dat is nou Paulus. We hebben dus een geestelijk lichaam en we hebben een natuurlijk lichaam. En dat is voor ons van zeer groot belang als christenen. En binnen u is dan bezig zich dat nieuwe leven te ontwikkelen. Als het goed is tenminste. En tenslotte zijn we volwassen en we zijn medearbeiders van onze Vader die in de hemel is. En we staan op onze voeten voor de Zoon des Mensen en we worden waardig gekeurd om voor hem te staan, zegt de Bijbel. We worden waardig gekeurd dat hij ons zijn krachten toevertrouwt, hè? Dat hij de herstelkrachten in ons schenkt en dat we vakbekwame arbeiders worden, ieder in zijn eigen sector. Dat doe je allemaal met dat geestelijke lichaam. En dat is een zaak van geloof. Oordeel, zegt Paulus, nu maar of je in het geloof zit. Beproeft u zelf niet maar. Je hoeft er niet op te pochen, ik heb dit of ik heb dat. Maar beproef nu maar hoe ver die geestelijke mens, dat geestelijke lichaam in je volwassen is. En als dat zo is, dan zal ook dat sterfelijke lichaam die vernieuwing ervaren. Dat komt van binnenuit. Indien de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, dan zal hij die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichaam wel levend maken. Hoor je dat ook? Je innerlijk lichaam is wel levend, maar als dat goed functioneert, dan zal hij ook je sterfelijk lichaam levend maken. Want anders is dat ook niet nodig. Dat voel je wel. Als Gods geest in mij woont en krachtig kan zijn en mijn geestelijk lichaam goed functioneert, dan zal ook mijn sterfelijk lichaam, mijn natuurlijk lichaam, de gevolgen ervaren en de resultaten ervan mogen incasseren. En zo groeien wij naar het beeld van de Zoon toe. Naar het tijdstip van de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat stoffelijk lichaam, ik geloof niet dat dat de volmaaktheid bereikt. En waarom niet? Omdat het toch verdwijnt. Hoe dan ook. Het sterft of het wordt in de puntestijd verzwolgen. Verdwijnt. Altijd. En dan zeggen, ja, maar ik lees. En hij, de God des vredes, heilige u geheel en al. En uw geheel, uw geest, ziel en lichaam. Maar dan vraag ik me wel eens af, wat voor lichaam is dat? Uw geest, ziel en lichaam mogen onberispelijk bewaard zijn. Die u roept tot dat proces, die is getrouw, die het ook doen zal. En dan zeggen we, dan worden we zonder vlek en rimpel. Ik maak me niet wijs dat als ik, nou ja, ik ben al 70 gepasseerd, maar als ik nou 80 ben, dat ik geen rimpels zou hebben. Daar zit ik ook niet naar te kijken, dat lichaam onberispelijk is. Ik heb ook niet het idee dat daarboven op mijn hoofd, dat daar weer wat begint te groeien. Dat je zegt, dat wordt ook onberispelijk. Ik heb er ook nog nooit voor gebeden, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik maak het niet tot een punt van overweging in mijn leven. Want ik zie die onberispelijkheid zo niet. Dat heb ik trouwens nooit gezien. Dat voel je wel, je wordt ouder. Je loopt wat langzamer. Maar als de Heer nou maar dat vat, dat aarde vat intact houdt, dat geestelijk lichaam niet aangetast wordt. En als dat dan maar niet, net als de bliksem naar binnen slaat, dan vind ik het voldoende. Dat je vooruit kunt, dat je gezond blijft. Dan mogen er best berispelijkheden zijn. In huid en in haren en waar dan ook. Dat is niet zo erg. Want het is het sterfelijke, het is het vernederde lichaam. En ik weet niet of Paulus bedoelt dat vernederde lichaam wordt onberispelijk. Want als je sterft, wordt dat toch afgebroken. Dus ik geef het maar ter overweging. Zonder vlek en rimpel. En hij zal het ook doen. En zo zul je zien bij mensen die oud worden, dat er wel eens rimpels komen. En de ogen die zullen misschien wat slechter worden. Maar de Heer die houdt daar zijn hand op. Een lichaam, dat is een verschijningsvorm. En er is grote verscheidenheid in lichamen. Een rupskoolwitje ziet er anders uit dan een vlinderkoolwitje. Ik zal het nog eens zeggen, de rups van het koolwitje ziet er volkomen anders uit dan de vlinder van het koolwitje. Het is een andere verschijningsvorm. Dat lichaam van de vlinder is aangepast en heeft zijn eigen lichaam. Ieder heeft zijn eigen lichaam dat aangepast is bij de situatie waarin het leeft. Ik zou kunnen zeggen, het vlees van een baby is iets anders dan van een tiener. En dat is weer iets anders dan van een bejaarde man of vrouw. Ja. Ieder heeft zijn eigen vorm, ieder heeft zijn eigen gestalte, ieder heeft zijn eigen statuur. Dat zegt Paulus hier. Dat het vlees van de een anders is dan het vlees van de ander. En zo hebben de hemellichamen, zegt hij, ook hun aparte lichtglans. En elk hemellichaam heeft zijn eigen plaats en stand in het hemelgewelf. En hij zegt, en nu moet je dit weten, dat het geestelijke lichaam voortreffelijker is dan het aardse lichaam. Het heeft er wel mee te maken, maar het is voortreffelijker. Dat koolwitje, dat heeft wel te maken met die rups, maar het is voortreffelijker, die vlinder. Het geestelijk lichaam is aangepast aan twee dimensies. En je aardse lichaam is maar geschikt voor één dimensie. Voor de aarde, voor de stof. En dan zegt Paulus, en het natuurlijke lichaam is eerst. Je wordt dus niet met een geestelijke lichaam geboren. Het natuurlijke lichaam is eerst. Een kind richt zich op het natuurlijke. Op het zichtbare. Die denkt niet aan het geestelijke. En dan ontwikkelt zijn verstand en zijn gevoel op aards niveau. En zijn natuurlijk geestje is de drager van de wetten Gods. Zoals een postduif bij intuïtie luistert naar de ingeschapen wet en terugkeert naar zijn nest. En zo houdt de natuurlijke mens, houdt de wet Gods en de zedelijke normen vanuit die intuïtie die hij heeft. Maar dan is hij nog geen geestelijk mens. Er staan van heidenen die de wet Gods geschreven hebben in hun hart. En je zult eerst het natuurlijke moeten verstaan. Als een mens niet natuurlijk kan leven, kan hij ook niet geestelijk leven. En dan wil de Heer niet dat je in het natuurlijke onderontwikkeld blijft. En dan wil hij ook niet dat je in het geestelijke onderontwikkeld blijft. Wat heeft men nou al gemodderd met het natuurlijke ontwikkeling tegen te houden? Eeuwenlang heeft men de ontwikkeling van vrouwen tegengehouden. Ze hoefden niet te studeren, nietwaar? Nee. Ze hoefden niet zich te ontwikkelen. Dat was allemaal niet nodig. Maar we zijn dat gaan zien dat ieder recht heeft op zijn ontwikkeling. Maar dan moeten we ook wel zeggen dat ieder bezig moet zijn met zijn geestelijke ontwikkeling. Ik zeg niet dat iedereen studeren moet. Maar dat hij wel ontwikkelen moet. Jezus had ook discipelen, die hadden niet gestudeerd, maar die waren goed bij de tijd. Als je leest wat ze allemaal neergeschreven hebben, dan zeg je, er waren geen domme jongens. Die waren niet afgeremd in het natuurlijke leven. Wat is nu het sterven? Nou, dat je aflegt je natuurlijk lichaam. Dat is de scheiding van de geestelijke mens en zijn natuurlijk lichaam. Dat noemen wij sterven. Paulus zegt, wij weten, indien deze aardse tent van onze tabernakel verbroken wordt, wij een gebouw hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Hij zegt, dat heb je. En als je het niet hebt, dan sta ik slecht op. Je hebt dat geestelijke lichaam. En hoe groter dat geestelijke lichaam is, hoe gezonder, hoe beter. Als het aardse huis afgebroken wordt, zorg dat je een huis aan de binnenkant hebt, in de hemelen. Want er bestaat een natuurlijk lichaam, maar dat wordt afgebroken, maar er is ook een geestelijk lichaam. Maar moet je zorgen dat je het hebt. Dan hebben we een huis in de hemelen. Ja, dus sommige mensen zitten met het woord hemelen een beetje te dubben. Maar dat is een Hebreïsme. In het Hebreeuws heb je geen hemel in het enkelvoud. Dan staat er altijd in het meervoud. Dus daar hoef je niet over te vallen, over die meervoudsvorm. En dat volgt uit dat wij in de onzichtbare wereld herkenbaar blijven als mensen. De engelen die hebben dat lichaam niet, wij hebben dat lichaam. Wij zijn herkenbaar als mensen. Wij zijn dus onderscheiden van de geestenwereld, van de engelen. Door ons geestelijk lichaam. En dat geestelijke lichaam, dat kan zich eenmaal manifesteren in de natuurlijke wereld. Dat kan zich manifesteren in vlees en in beenderen. Waarom? Omdat er een kracht ontwikkeld kan worden die het kan aannemen, die stof. En Paulus zegt, als de Heer komt en wij zijn nog op aarde, dan wordt dat aardse lichaam, dat uit kracht een stof opgebouwd is, dat is kracht, nou dat wordt weer teruggebracht in kracht. En die kracht die wordt weer opgenomen in dat geestelijke lichaam. Jezus zegt, ik verschijn je in vlees en in beenderen. En dat heeft een engel niet. Dat is het wezenlijke onderscheid. En dan staat er, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid. En vele mensen lezen dan, en een natuurlijk lichaam wordt opgewekt. Nee, dat staat er niet in vers 44. Dat er een natuurlijk lichaam opgewekt wordt. Dan gaan de mensen gaan graven bouwen. Familiegraven. En ze zeggen, jongens, bij de dag van de opstanding zijn we weer fijn allemaal bij elkaar. Hoe ver dat dan reikt, daar denken ze dan maar niet over. Want de een die ziet dan zijn grootvader en de ander die ziet die grootvader nog als een baby. Maar daar gaat het niet over. Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid. En een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Ziet u het geweldige verschil wat Paulus zegt? Dat schijnt me erg moeilijk te hebben kunnen lezen. Als ik iemand opwek, dan is die er. Ik moet hem alleen wakker maken. Opwekken, dat is, doe je iemand die er is. Je kunt geen doden opwekken. Je kunt wel iemand opwekken die slaapt. En iemand die ontslapen is, die is er. Hoe? Met zijn geestelijk lichaam. En dat geestelijk lichaam, dat begint nu in de natuurlijke wereld te functioneren. Dat is de dag van de opstanding. Dat is de climax van het gebeuren bij de wederkomst des Heren. Wanneer iemand sterft zonder dat hij wedergeboren is, nou heeft hij geen lichaam. Misschien wel een vrucht dat er is, ik weet het niet. De Bijbel spreekt over een worm die niet sterft. Goed, maar dan komt hij in dodenrijk. Ontkleed. Geen geestelijk lichaam, Paulus zegt, dan ben je naakt. Dan heb je alleen een ziel en een geest. En wij ijveren ernaar om met onze geestelijke boomsteden in de hemelen overkleed te worden. Dat ogenblik dat wij ons vernederd lichaam zien oplossen door een geweldige kracht, dat wordt ontbonden in kracht en dat wordt opgenomen door de kracht van het geestelijk lichaam. En dat geestelijk lichaam dat ontstaat door het verzamelen van schatten in het koninkrijk der hemelen. Dat is het kleed dat geweven wordt van door de gerechtvaardige daden der heiligen, dat fijne linnen, zegt de Bijbel. Van de Laodicea staat, Gij weet niet dat gij zijt de ellendige. Dat is aangetaste. Je bent de beklagenswaardige. Je weet niet dat je bent arm. Dat wil zeggen, je hebt geen schatten verzameld in de hemel. En je weet niet dat je bent blind, want je ziet niet in de hemelse gewesten. En je weet niet dat je naakt bent. Je weet niet dat je een geestelijk lichaam hebt. Nou, dat is erg jammer. Als je naakt bent, dan heb je geen statuur. Dan kun je niet meepraten en doen. dan mis je dat wat je tot een geestelijk mens maakt. En je geestelijk lichaam maak je tot een geestelijk mens. Want wij die in een tent wonen, in de aardse tent, zuchten bezwaard omdat wij niet ontkleed, toch overkleed willen worden. Als wij maar bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Naakt, dat is het missen, het kleden gerechtigheid, je geestelijk lichaam. En dan staat er zaligheid die waakt en zijn klederen bewaart omdat hij niet naakt wandelen. En zijn schaamte niet gezien wordt. Dat zie je al bij Adam en Eva. Die schaamden zich. Waarom? Omdat ze gemeenschap hadden gehad met boze geesten. En daarom komt dat geestelijke lichaam niet uit de verf. De gemeente van Jezus Christus wacht op de heerlijke verschijning van onze Heer. En die hoopt dan niet te sterven. Als de Heer komt tijdens ons leven. En dan wordt de dood... Het sterfelijke, ons vernederd lichaam, wordt verzwolgen in de overwinning van het geestelijke lichaam. Het sterfelijke lichaam wordt opgelost in kracht. Stof keert weer terug tot kracht. En keert terug als kracht in het geestelijke lichaam. Jezus kwam eenmaal uit het dodenrijk met zijn geestelijk lichaam. En zijn dood lichaam dat in het graf lag... Hij kwam uit het dodenrijk met zijn geestelijk lichaam. En daar in het graf lag zijn natuurlijk lichaam. En dat natuurlijke lichaam werd verzwolgen in zijn geestelijk lichaam. Dat verdween, vandaar dat graf leeg was. Dat werd opgenomen. Dat bij ons niet. Als wij sterven, dan blijft dat lichaam in het graf. Dat wordt ontbonden. Bij Jezus staat er uitdrukkelijk bij, het is niet ontbonden. Vandaar dat er bij Jezus kon gebeuren... Wat bij ons gebeurt als we blijven leven, dat zijn vernederd lichaam opgenomen werd in zijn verheerlijk lichaam. Dat is bij de Heer wel gebeurd. Dus de Heer die heeft een opstanding uit de doden meegemaakt, maar heeft ook een verandering meegemaakt van zijn vernederd lichaam opgenomen in zijn verheerlijk lichaam. De hemelse mens is Jezus Christus. En wij veranderen naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Eerst worden wij onschuldige mensen, net als Adam, door het bloed van het lam. En vanuit deze staat ontwikkelen wij ons tot de geestelijke mensen door de kracht van de Heilige Geest. En dan voorziet het evangelie dat wij prediken in al onze noden, van de inwendige mens en ook zelfs van de uitwendige mens. We hebben het beeld van Adam gedragen, helaas. Zou ik al zeggen, ook in zijn ongehoorzaamheid. Maar wij zijn alle opgestaan tot een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zeggen we. De herschapen mens groeit. Wanneer hij in het geloof de waarheden en de gedachten van het evangelie, dat zijn de gedachten Gods, vasthoudt. Wij zullen daarom het lichaam, de gestalte van de hemelse dragen. Want er staat, wij zullen hem gelijk wezen. Dat proces gaat door. Nou, ik verheug me erin. De geestelijke mens wordt voltooid door dit evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. En dat wil ik vanavond nu maar eens mededelen. Ga er eens over denken. Hierachter zit een geestelijk lichaam. Hierachter zitten twee geesten samengesmolten tot één geest. Heerlijk. Daar kun je mee vooruit, voor tijd en voor eeuwigheid. Amen. Hoe is het?
Nou, je hoort het, broeders en zusters. We moeten maar eens mee bezig zijn, erover denken. Het zijn hele zaken die je zo even naar je toe krijgt. En... Het is de moeite van het overdenken waard, want we zijn met geweldige dingen bezig en we weten dat de Heer ons duidelijkheid gaat verschaffen in al die zaken die toch zo geweldig belangrijk zijn om als gemeente te hanteren en te weten waar we aan toe zijn en waar het naartoe gaat. Broeder Brink, heel hartelijk dank. Het lijkt me nou niet zo gemakkelijk om het duidelijk over te brengen. maar broeder Van Brink heeft, dat hebt u wel begrepen, alle kanten zijn best gedaan om het ons zo dicht mogelijk nabij te brengen. En wij gaan er met elkaar wat mee doen. Prijs de Heer ervoor. We zullen nog danken samen. Ja, Heer, wij willen u loven en danken dat u ons te midden van alle dingen die daar op ons aan en afkomen en die aandacht vragen, dat u ons bijbrengt datgene wat onze volle aandacht waard is. Die ontwikkeling van ons leven dat gericht is op u. We danken u, Heer, dat u daarmee bezig bent en alles ons aanreikt. En wij willen dit ook plaatsen in ons bestaan, zodat we ermee kunnen werken. Zodat we weten waar we aan toe zijn, dat we het kunnen hanteren en uit kunnen groeien. Heer, wij willen dit, die ontwikkeling, ten volle en beseffend wat er aan de hand is, ook ondergaan. We danken u voor uw geest die ons de weg wijst tot de volle waarheid. En zo willen wij met elkaar u de lof en de glorie brengen voor het geweldige plan dat u met ons hebt en dat er ook ten volle uit gaat komen.